Nou, een interessant onderwerp staat er vandaag op de planning. Wie vindt het spannend dat ik hier sta met dit onderwerp? Ik namelijk zelf wel. Ik zie daar al een voorzichtig vingertje. Wie denkt vast een feestmaal, die is niet goed bij haar hoofd? Ja. Nou, je kan nog weg. Hierna, als je nu niet vertrekt, dan heb je pech. Dan zou je het ermee moeten doen. En nou ja, dat denk ik zelf ook wel eens, dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Maar ja, de hele zaal zit hier vol met Jesus freaks. Dus dat zijn allemaal hele bijzondere mensen. Dus ik ben niet de enige opvallende paradijsvogel hier. Dus daar troost ik me dan maar mee met die gedachten. Oké, vandaag dus een bijzonder onderwerp op de agenda. En dan bedoel ik niet de gemeentevergadering van strakjes, maar vasten. En het is een onderwerp vasten, dopen, spreken in tongen. Het is een onderwerp wat altijd clasht. Of je hebt er een liefdeverhouding mee, of je een haatverhouding. Er zit bijna niks tussen. En inmiddels heb ik wel geleerd dat onderwerpen die heel veel reuring geven, die doen er toe in de hemelse gewesten. Dus het is van Satan echt een meesterlijke zet om juist daarop verdeeldheid te zaaien. Zodat we er lekker over aan het discussiëren zijn, maar niet gaan toepassen. Dat is eigenlijk een beetje wat we zagen in de sketch. Wel horen, maar niet gaan doen. En misschien vandaag tot een andere conclusie kunnen komen met elkaar. Ik heb mijn kantoorpakje aangetrokken, omdat we zaken gaan doen met elkaar. En ik heb speciaal voor de kleur blauw gekozen, omdat ik spreek niet over Israël. Maar Israël en alle gijzelaars zijn wel degelijk in mijn gedachten. Dus de kleur van mijn kleding laat zeker de verbondenheid met Gods volk zien. Ik trek eigenlijk nooit zomaar wat uit de kast, denk ik altijd over na. Goed, wie is bekend met vasten? Best wel veel. 1 dag. Ja, dat doen we met grote verzoendag meestal nog wel eens. 3 dagen. Ook nog wel. 1 week. Ook nog wel handen. Langer dan 1 week. Mondjesmaat. Ja, dus. Goed. Eentje verder, alstublieft. Lennart, kan je hem 1 doorklikken? Of, Nou ja, ga ik wel vast verder met mijn verhaal. Komt zo, want vast is voor mij inmiddels een zoektocht van 20 jaar... waarin ik ervaring heb opgedaan. Waarin ik ben gestart, gefrustreerd geraakt, gestopt, opnieuw gestart, een sprong in het diepe gemaakt en weer gestopt. Maar de Heer blijft het maar onder aandacht brengen, omdat Hij weet welke zegen het de mens brengt. En toen ik voor het kernteam gevraagd werd om deel te nemen, bracht de Heer gelijk in herinnering dat wat Hij sprak toen ik ook voor het eerst in de huisgroep kwam. En dat was, je hebt je fundament ontdekt en daar zit een gat in en het is goed dat je daar aandacht aan besteedt. Maar vergeet de rest van het onderhoud van je huis niet. En vasten is een vorm van onderhoud. Dus toen de Heer mij dat direct weer onder aandacht bracht, toen ik werd gevraagd voor het kernteam, wist ik dat Hij vasten bedoelde. Maar ik had geen idee, hoe staan wij als gemeente erin? Ik had er nog niet eerder onderwijs over gehoord in de gemeente, maar ja, misschien was dat eerder al eens geweest voordat ik hier was. Dus ik had hem voor mezelf opgeschreven. De eerste vergadering dat ik er ben, breng ik dit te sprake. Die vergadering bracht Kitty het ook in, eigenlijk al via de app. En bijbels is, als bij 2 of 3 getuigen staat iets vast. Dus wij brengen als kernteam vandaag een onderwerp onder de aandacht, omdat wij dat belangrijk vinden, omdat God het belangrijk vindt. En niet omdat het onze eigen hobby is of zo. Het is een haat-liefdeverhouding die ik met vasten heb. Dus het is niet per se een hobby. Maar God vindt het belangrijk. Ik heb deze foto. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Wij, als navolgers van Yeshua, zijn zijn bruid. En dit heeft alles te maken met vasten. Een bruid bereidt zich voor op haar bruiloft. Verdiept zich in jurken, kosten nog moeite worden gespaard. De ene naar de andere jurk wordt gepast. En er zit nog net niet helemaal netjes genoeg. Dan wordt er nog een jurk gepast, nog een. Kapsels, allerlei. Ik heb het bij mijn schoondochter gezien. Het kan niet gek genoeg. Proefkapsels werden gedaan. Make-up, zelfs proefmake-up. Want ja, het moest toch zeker klaar. Alles moest geregeld zijn voor die ene grote dag dat zij haar bruidegom ging ontmoeten. Gaat ontmoeten. En zo moeten wij ons als bruid van Christus ook klaarmaken om onze Heer te ontmoeten. Oké, heel kort. Wat is vast? Doing Bible things in Bible ways. Als wij een Bijbels resultaat willen krijgen, dan zullen we de dingen op een Bijbelse manier moeten doen. Dat is het eigenlijk in het kort. Dan kunnen we allerlei dingen zelf bedenken, maar zoals Bastiaan vorige keer al sprak over de wet, de richtlijnen die God geeft. Als we het volgens die richtlijnen doen, dan beweegt de hemel mee. Dus niet op onze eigen manier. Oké. Het is een tijd van niet eten, om zodoende God te zoeken voor meer gebedsverhoring. Meer wijsheid van de Heilige Geest en het toenemen op je leven. En voor specifieke doorbraken in je gebedsleven of in je gewone leven. Niet eten is de enige Bijbelse manier van vasten. In de grondtekst staat letterlijk dat woord vertaald als je mond toesluiten. Maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Als je last hebt van suikerziekte of heel veel medicatie gebruikt, zou het ontzettend onverstandig zijn om niet te eten. Nou ja, dan moet je daar samen met de Heer een manier in vinden van hoe kunnen we dit dan, ja, hoe kan ik dat Heer met u doen? Want ik wil graag gehoorzaam zijn aan de opdracht. Ik durf zelfs te zeggen dat het voor sommige, vaak meiden, maar jongens ook, soms kan het zelfs zo zijn dat vasten dan wordt gegoten in de vorm van wel eten als eten jouw struggle is, jouw stronghold. Als jij eten juist laat staan, omdat je eigenlijk bijna niet anders kan, omdat dat de enige manier is om grip te hebben op je leven, kan het zelfs zo zijn dat vasten omgedraaid moet worden. Maar Bijbels gezien is vasten in de vorm van niet eten de enige manier. Maar God is veel genadiger om. Wat ik wil laten zien is van, als we het op een Bijbelse manier doen, maar kan het echt niet, om wat voor redenen, ga dan in gesprek met God. En dan kom je samen ook uit van wat is dan een goede manier die passend is. Het is vrijwillig. Die bruid maakt zich vrijwillig klaar voor de bruiloft. Er is niemand die zegt, jij moet die jurk kopen. Een kleedje van de zeeman had ook prima geweest. Maar dat doe je niet, want je maakt je vrijwillig klaar voor je bruidegom. Dus het is vrijwillig en het mag nooit een gedwongen actie zijn. Dus, want dan brengt het ook de zegen niet met zich mee. En het is een geestelijk mysterie. En een mysterie is iets wat je kan er eigenlijk niet uitleggen hoe het werkt. Want dat maakt het dat het een mysterie is. En als wij beginnen te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid, dat betekent dat we dus echt de dingen willen doen die God doet, want Hij is rechtvaardig, dan wordt er iets in de hemelse gewesten in werking gezet. De hemel gaat meebewegen met ons. Het is geen hongerstaking en geen afdwingen van, nou ben ik goed bezig, nou laat ik mijn eten staan, nou zal God een keertje moeten luisteren. Dat is het niet. Het is vrijwillig zoals die bruid zich vrijwillig klaarmaakt. Maar dan beweegt de hemel wel daarin mee. Over dit punt zou je een hele preek weer op zich kunnen houden, maar ik hou het nu bij het stuk vasten, want dat is waar we het over hebben vandaag. Waarom zou je nou eigenlijk vasten? Even eentje terug. Waarom zou je nou vasten? Nou, Lennart begon met het stukje van Jezus dat hij de woestijn in ging. Dat stukje, Jezus ging vol van de Heilige Geest de woestijn in. Dan is hij daar aan het vasten en dan staat er aan het eind, vol van de kracht van de Heilige Geest kwam hij de woestijn weer uit. En dat is dat stukje wat we net eventjes wat de kinderen net lazen. Vol van de kracht, dan gaan demonen er ineens uit. Dan leggen we zieke handen op zieken en zal er genezing doorbreken.
niet dat, ja, hoe moet dat zeggen? Dat is de kracht van de Heilige Geest. Soms zijn er echt wel situaties, dan breekt dat niet door. En dan zijn dat vragen waar wij geen antwoord op hebben. Maar toch, als we vol van de kracht van de Heilige Geest zijn, dan zul je zien dat Gods Koninkrijk vaker door gaat breken. En wij vaker zulk resultaat gaan zien op ons leven. En juist voor de mensen om ons heen. Oké. In Matteüs 9 vers 14 staat bijvoorbeeld dat Jezus zegt, hè, dan komen ze van de discipelen van Johannes en die zeggen, ja, waarom vasten uw volgelingen niet? En dan zegt Yeshua, zij zullen vasten als ik vertrokken ben. Dus Yeshua gaat er gewoon vanuit dat zijn volgelingen dat doen. Dus dat is een mooie. Als ik de werken van Jezus wil doen, is het ook verstandig om zijn voorbeeld te volgen. Ik vind het voor mezelf hoogmoedig om te denken, ik heb vasten niet nodig. Terwijl Yeshua ermee start. Pas na de woestijnperiode bediening. Het was niet zo dat Jezus als klein kind met tikkertje bijvoorbeeld ram over het water heen rende, zodat de rest er lekker niet bij kon. Dat was toen niet zichtbaar. Dat kwam pas na zijn periode in de woestijn, na zijn periode met vaste. Toen was de kracht van de Heilige Geest zichtbaar in zijn leven. Oké, nou, vasten komt in de Bijbel best vaak voor als voorbeeld. Als je, nou ja, ik heb zo'n Bijbel-app, er zit zo'n zoekertje in. Als je dan het woord vasten intikt, zeg maar, dan komt er een heel aantal tekstplaatsen van vasten. Wat doet vasten? Ook hoe moet je het vooral niet doen? Hoe moet je het wel doen? Welke zegen zit erop? Dus het komt met regelmaat voor in de Bijbel. En het is een verkapte opdracht van Yeshua. En dat vind ik interessant om dat even met elkaar te lezen in Matteüs 6. Daar vertelt Jezus over de wanneers. En ik heb hem op de beamer staan. Het is een mooi gebruik om met de schriftlezing te gaan staan. En ik wil hem met elkaar proclameren. En ik hou niet van die awkward dingen dat je elkaar moet aankijken, handje geven, knuffels en zo. Maar als je staat en je spreekt het uit, dan spreek je als het ware de woorden van Jezus tegen je buurman of je buurvrouw. Dus jij spreekt ze uit, je buurman of buurvrouw luistert naar jou en jij luistert naar je buurman of buurvrouw. Dus lekker staan en we gaan hem met elkaar proclameren. Wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te gaan bidden. En om de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij het wel al hebben. Maar nu binnenkamer. Sluit de deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken dat door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar als u, tap dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Yes, mag wel lekker gaan zitten. Wat zie je nou steeds terugkomen in deze teksten? Het is één onderwijzing. Deze drie horen bij elkaar. Als je bidt, als je geeft en als je vast. Het gaat in één ding door. Maar wat steeds terugkomt is... De Vader die in het verborgene ziet, zal je in het openbaar vergelden. Een mooi voorbeeld daarvan is... Toen ik ingezegend werd in het kernteam, was ik aan het vasten. Gert-Jan wist daar niks van. Ik zat thuis, Heer, ik kan dit toch ook helemaal niet... Dit kernteam, het zijn te grote zaken voor mij. Ik kan dit niet. Dat gebeurde in het verborgene. Gert-Jan wist dat niet, maar die komt naar voren omdat de Heer tegen hem sprak van je moet zalven. En nou is dit een voorbeeld waar iedereen getuige van was, dus daarom vind ik het mooi om die te pakken. Want het is ook niet de bedoeling dat ik alles wat God in het openbaar geeft, om dat tentoon te stellen, maar... Ik wil graag dat jullie leren en een stukje ja, voorbeelden daarbij hebben, zeg maar. Van wat bedoel ik nou met de dingen die ik zeg? God die in het verborgene ziet. Dus sluit je binnenkamer. Nou, is onze binnenkamer, die deur kunnen we vrij makkelijk dicht doen. Maar wat hebben wij dan nu nog wel? Dat zag ik echt in januari van een worshipper die heel veel volgers heeft... Was ook in januari aan het vasten. Op Insta, kinderen filmen. Zij zitten lekker aan de sushi, maar ik zit in mijn 21 days. Allemaal duimpjes, hou vol. Dan zegt de Bijbel, je hebt je beloning al gehad. Je was uit op eigen eer. En ook voor de jongelui, met je, I'm in my private room with Jesus. Het zijn, ik snap het, want... Maar dan laat je de buitenwereld weer binnen. Ook al heb je je deur dicht, je hebt nog steeds een lijntje via de buitenwereld, via het web. Dus, je binnendeur sluiten is ook echt je binnendeur sluiten. Zorg dat je alleen bent met de Heer. Goed. Nou, een stukje verder. Wat zegt de Bijbel over het vasten met elkaar? Want als... Wij willen graag de gemeente op gaan roepen om gezamenlijk 3 dagen te gaan vasten. Dan vind ik het ook interessant om te kijken van wat zegt de Bijbel nou over het gezamenlijke vasten. Dit eerste stukje is even nodig om te weten wat is vasten, wat is op een Bijbelse manier vasten en wat doet dat. Maar ik wil het nu vooral de nadruk leggen op het vasten als groep, als volk of als gemeente. In Jozefat 20, ik pak er een paar teksten, ik zeg het verkeerd. Ik zeg het naar Jozefat te kijken, maar laten we het lezen in 2 Kronieken 20. Dat zoekt makkelijker op voor de mensen thuis. Dus, oké. 2 Kronieken 20, vers 3, daar staat, Jozefat werd bevrijd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken. En hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. En ze kwamen zelfs uit alle steden om Juda, uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. En dan zie je een stukje verder in vers 14. Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jehaziel. En dan spreekt Jehaziel in vers 15 de volgende woorden. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. En dan vers 17. Het is niet aan u om deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Trek morgen tegenop, want de Heere zal met u zijn. En dan sla ik nog weer een stukje over. In vers 21, daar worden de zangers opgesteld. En vers 22 zegt, juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte. Oké, wat gebeurt daar nou? God wordt gezocht. Voorraad. Jozefat die was een koning van Juda die de wet weer serieus nam. Hij had gewijde palen omvergehaald. Hij wilde het volk weer laten leven zoals God het voorschreef in zijn wet. En dan komt de tegenmacht. Jozef wordt bang. Dat kunnen wij ook hebben. Als je juist verdiept in Gods woord, dat er dan dingen op je afkomen waar je bang van wordt. Wat doet Jozef? Hij richt zich tot God. Dat is ook de enige plek waar je met je angst moet zijn. Want anders ga je misschien je angst voeden. Maar ga met je angst terug naar God. Hij roept een vaste uit. Dus God wordt gezocht vanuit angst. En wordt gevraagd voor redding, voor raad, wat moeten we doen, en voor bescherming. De hemel reageert daarop. Zeg een woord van kennis, want dat lazen we net in vers 15, daar geeft de Heer een woord van kennis. Van ze zitten daar bij die pas en ze komen morgen hier. Dus het leger, Jozefat, die wisten waar dat andere volk, die vijand, zat. Dus zij hadden al inzicht gekregen van de Heer. En er staat er zo, heel tof vind ik dat. Het is niet aan u deze strijd. Stel uzelf op en blijf staan. Het is dus een actieve houding. En zodra de Heer in beweging komt, hoeven wij alleen maar mee te bewegen. En dat zie je dan ook juist op de tijd dat zij met gejuich een lofzang begonnen. Dus ze begonnen God groot te maken. De God de hinderlagen aan. Dus God reageert. Hij antwoordt met raad wat te doen. Hij redt het volk van de vijand. En God legde de hinderlaag. Juda hoefde niet te vechten. Dan gaan we een heel stuk verder. Dit is nog voordat het volk in ballingschap is gebracht. Maar ja, het volk viel weer in zonde. En uiteindelijk was God er klaar mee. En heeft het hele volk Juda ook in ballingschap gebracht. Israël was al, Juda erachteraan. We zijn de 70 jaar van ballingschap zijn voorbij. En het onder koning Kores, die werd geleid door God, mocht het volk weer terug, tenminste een deel van het volk, om de tempel weer te gaan bouwen. Daar zijn ze mee gestart. De fundamenten van de tempel liggen, het altaar was gebouwd, huizen waren gebouwd. En toch komt er weer tegenstand en de boel was weer stil komen te liggen. Dan wil Ezra erheen. Ezra en Nehemia, ik haal soms straks ook nog wat uit Nehemia aan. Zij waren tijdsgenoten en in de Joodse kanon is het ook één boek. Dus later pas uit elkaar getrokken als twee verschillende boeken. Maar Ezra is de priester, dus de geestelijke leider. En Nehemia, die ook uiteindelijk gaat, is een staatkundig man. Dus de praktische, voor ja, het praktische werk wat gedaan moet worden. Maar Ezra 8, daar staat in vers 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vaste uit om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God. En om hem een voorspoedige reis te verzoeken voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. En dan staat er in vers 31. Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. En de hand van onze God was over ons en hij redde ons uit de hand van de vijand, van de struikrover op de weg. Kun je hem daar eentje verder doen? Oké, daar komt zo eentje verder. Wat gebeurt daar nou? Ezra, die had bij de koning verteld van, ja, het loopt daar vast en ik wil graag de wet gewoon weer levend onderwijs geven over de wet. En nogmaals, Bastiaan heeft daar natuurlijk de vorige keer echt een hele goede les over gegeven van dat de wet is zo'n groot genadegeschenk aan ons, want daardoor leren wij hoe wij God kunnen naderen. Het is zo'n groot liefdesgeschenk. En Ezra gaat met die hartsgesteldheid, wil hij naar Jeruzalem toe. De koning geeft hem toestemming, er komt allemaal geld mee. En Ezra had tegen de koning gezegd van, u hoeft geen bewakers mee te sturen. Dat had de koning aangeboden, maar dat hoeft allemaal niet. Want hij zegt, mijn God gaat met mij mee. En dan is het moment daar dat Ezra zal vertrekken. En ineens slaat de twijfel toe. Soms kan je dat hebben, dat je heel zeker bent van een zaak. Dat je denkt, dit is echt Gods wil. Maar als het moment dan daar is, komt de twijfel. Ezra doet dan hetgene wat goed is. Vasten, want dat brengt je dichter bij God. Het is niet God afdwingen, maar het brengt ons dichter bij God. Want je legt het aardse even aan de kant. Je voedt je met het geestelijke. En hij roept daar een gezamenlijk vaste uit om God te zoeken daarin. En de mens spreekt dus afhankelijkheid uit van God. Ze vragen om bescherming voor hun reis. En de hemel reageert. God reageert. Hij laat zich verbidden staan. Hij geeft bescherming. Er staat hier, hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg. Dus kennelijk zijn er meerdere gevaren. Ik zou denken, een struikrover is ook een vijand. Maar het staat wel allebei genoemd. Dus kennelijk geeft de schrift daar meerdere soorten vijanden aan, zeg maar. En ja, struikrover is een beetje sneaky. Dat zit een beetje zo, dat zie je niet en ineens bam, word je overvallen door iets. En dat kan in het geestelijke ook zo zijn. Dat er zaken zijn die komen zo een beetje je leven in, lopen even met je mee en ineens pakt het je. En de hemel reageert op het vasten. Oké, dan maken we een sprongetje naar Nehemia. Wat ik al zei, zij zijn tijdgenoten van elkaar. En Nehemia is inmiddels ook al aangekomen in Jeruzalem. De bouw van de tempel is weer opgepakt. Ezra is daar heel druk bezig om die wet van God voor te lezen, dat het volk het hoort. En dan, door die onderwijzing gebeurt er wat in het volk. Door die onderwijzing van de wet komt er bij het volk een besef hoe slecht zij bezig zijn geweest. En zij gaan dan al hun zonden belijden. De zonde van hunzelf, maar ook de zonde van hun voorvaderen. En ze brengen sterren in herinnering. God, u deed dat, maar wij gingen onze eigen gang. U deed dat, maar wij dachten het beter te weten. U deed dat, maar wij gingen daar weer overheen. Omdat de wet leert wat zonde is, dat geeft je het besef hoe verkeerd je bezig bent geweest. Hier wordt het vasten, er staat hier van op de 24e dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden met aarde op hun hoofd. Hier is het gezamenlijk vasten een uiting van rouw, van inkeer, van ja, besef van zonde. En dat ze laten zien, Heer, we hebben het echt verbruikt. Het spijt ons, dit willen we niet meer. En zoals ik al zei, de hemel reageert. Moet je hier ietsje verder voor doorbladeren. In Nehemia 12, daar staat in vers 43. Zij brachten die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd. En ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd. Dat hele tussenstukje wat ertussen zit is allemaal schuldbelijdenis. En God komt, God reageert op het vasten met grote blijdschap. Dus de mens die voelt zich schuldig, is ook schuldig, omdat ze zich niet aan de wet hebben gehouden. Maar God geeft daar zo'n vreugdeolie overheen, zodat de mens niet vast blijft zitten in schuld en in dat jezelf naar beneden trekken. Nee, God komt er overheen met een vreugdebad. Het is goed tussen ons, het is goed tussen jou en mij. En die blijdschap werd van ver gehoord. Nou, ik vind dat interessant. Als onze blijdschap hier van ver gehoord, zouden ze dan bij de stroopwafelkraam denken, wat gebeurt daar? Ik ga er even heen, ik ga kijken, wat is er aan de hand? Ik vind het gewoon interessant als dat daar zo staat. Dus ik heb nog een paar bijbelteksten. En die heb ik niet allemaal uitgeschreven. Maar gewoon, anders wordt er misschien ook heel veel teksten in je die je allemaal moet lezen of zo. Maar in Psalm 35 vers 13, daar staat, ik kwelde mezelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. David zegt dus, ik kwelde mezelf. Nou, vasten is echt, dat kan echt een kwelling zijn. Ik heb nog zelden meegemaakt dat ik tijdens vasten dacht, wat is dit leuk. Het is wel, je voedt jezelf met Gods woord. Dus uiteindelijk je spirit man, je geestelijke persoon, zeg maar, geest wordt gevoed en uiteindelijk komt daar blijdschap. Maar als ik start, ik hou gewoon superveel van eten. Dus het is echt niet dat ik denk, dit is nou even leuk om te doen. En toch is het de feestmaal. In Jesaja, dat vind ik wel nog een interessant om eventjes erbij te pakken. Jesaja 8, ik heb daar geen dingetje bij gedaan, dus je moet even zoeken. Daar spreekt de profeet het volk aan op hun verkeerde manier van leven. Maar ook een verkeerde manier van vasten. In Jesaja 58 vers 6, daar staat, is dit niet het vasten wat ik verkies? Nou geeft God dus een uitleg, wat gaat vasten, wat wil God nou zien in het vasten? Het maakt, ik lees het me eerst even voor, dat u boeien van goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt en dat u onderdrukte vrij heen laat gaan en dat u elk juk breekt. Dat is wat God wil zien in vasten. Het maakt boeien van goddeloosheid los. Mijn laatste periode van vasten heeft ook echt weer zo'n haakje van goddeloosheid losgemaakt in mij. Ik had heel vaak, als we dan met collega's of met familie waren, en dan maakte ik een grappige opmerking, tenminste, de mensen lachen. Maar eigenlijk was het een rotopmerking. Het waren geen woorden van leven. Maar dood en leven zijn in de macht van de tong, zegt Spreuken. En ik vind het dus eigenlijk goddeloos als ik dus lelijke woorden spreek die mensen naar beneden halen. En ik had het al vaker tegen de Heer gezegd van, Heer, ik wil dit niet meer. En toch, tijdens, als je dan in zo'n groep bent, bam, dan was het alweer gebeurd. En ik wilde dat niet en toch leek het sterker te zijn als ik. En dan, als ik dan sorry zei, dan hadden mensen iets van, wat doe jij nou even raars, weet je wel. Maar voor mezelf ervoer ik het wel, dat ik dacht, het zijn geen woorden van leven geweest die ik gesproken heb. En tijdens het vasten, de allerlaatste keer in januari, merkte ik van, tijdens het vasten al, op school naar de kinderen toe, ik hoef er niet meer over na te denken. Woorden van leven komen zomaar vanzelf. Ik kijk een kind aan en het komt gewoon voordat ik er erg in heb. Zeg, wat heb jij mooie ogen? Wat heb je leuke kleren aan? Jij bent echt goed in samenwerken. Allemaal complimentjes waar ik voorheen zo over na moest denken. Dat ik kind aan te kijken en dacht, heer, wat kan ik zeggen tegen haar? Maar nu stroomt het gewoon. En tijdens het vasten merkte ik ook dat de Heer echt iets losmaakte aan de binnenkant van mij. En ik heb sinds die periode geen één keer meer gehad dat ik dus een opmerking maakte die ik niet wilde. Dus dat is wat vasten doet. Het maakt boeien van goddeloosheid los. Het ontbindt banden van een juk. Als je vast zit in verslavingen, op wat voor manier dan ook, of het nou drank is, of porno, of eten, of je kan het zelf voor jezelf invullen, waar jij aan vast zit. Vasten ontbindt die banden. Maar het maakt mij ook geestelijk sterk dat als ik zie dat iemand gebonden is in de geestelijke last heeft van demonische gebondenheid, dat ik met autoriteit kan gaan spreken. Dus het ontbindt banden van het juk en het laat onderdrukte vrij. Het breekt zelfs elk juk. Dat is wat vasten doet. In Psalm 109, daar zegt David, mijn knieën zijn verzwakt en mijn vlees is vermagerd. Dat is ook wat vasten doet. Je krachten, zeker als je 21 dagen alleen op water leeft, je krachten verminderen. Je voelt je echt slap en vervelend en naar. Daardoorheen kan de Heer werken. Hij is sterk in mijn zwakheid. In Joël 2 vers 12... daar spreekt de Heer over vasten. Daar zegt hij, de dag van de Heer is dichtbij. Ook nu echter spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met een rouwklacht. Scheur uw hart, niet uw kleren. Dus God zegt het zelf ook in het Oude Testament, bekeer je door middel van vasten, met geween, met rouwklacht. Het is niet dat vasten de enige manier is, maar het hoort er gewoon bij in al die dingen. In het bidden, in het God groot maken met lofzang. Het hoort erbij. Bij het leven van een christen zou vasten gewoon een vast onderdeel zijn. Goed. Matteüs 17, vers 21. Dat is de laatste tekst die ik voor nu even wil benoemen. Dat is het stuk verhaal waar de discipelen komen met de maanzieke jongen. Yeshua had ze op pad gestuurd met de opdracht: leg zieken de handen op, stuur boze geesten weg. Maar dan komen ze met een jongen bij de Heer en die krijgen ze niet bevrijd. En dan vragen ze aan God, aan Jezus, hoe komt het dat wij deze niet weggestuurd krijgen, deze jongen niet bevrijd krijgen? Goeie vraag. En Jezus geeft er ook antwoord op. Hij zegt, vanwege uw ongeloof. Deze gaat niet uit dan door bidden en vasten. En die deze, daar spreekt hij over dat ongeloof, niet over die demon. Ik heb nog nergens bevrijding gezien dat we met z'n allen gaan bidden en vasten om een persoon heen. Het sterkt jouw eigen geloof. Vasten rekent af met ongeloof. Dus als Yeshua zegt, dit soort ongeloof gaat niet anders uit dan door bidden en vasten, is dat een mooie sleutel om ook mee te nemen. Dus hij zegt, God zegt in zijn woord, bekeer je door middel van vasten, maar ook eigenlijk reken af met ongeloof door te vasten. Hoe komt dat dan dat ongeloof, of ja, dat ongeloof verdwijnt? Nou, geloof en ongeloof zijn een beetje broer en zus van elkaar. Die kunnen bij elkaar tegelijkertijd aanwezig zijn. Ik geloof dat ik zieken handen op kan leggen en dat zij zullen genezen. Maar als ik dan naar iemand uitstrek, kan er van binnen zijn van, oeh, en als die andere persoon nou niet geneest, als het nou dit, als het nou, ja, dan is die ander teleurgesteld, sta ik misschien voor gek. Dat is het stukje ongeloof. Daar moet je mee afrekenen. Dus door vaste voet je met Gods woord, dan lees je weer wat Gods woord daarover zegt, en dan wordt ongeloof dus minder. Daar reken je mee af. Dus, waarom zou je vasten? Die tekst heb ik net genoemd. Ik vat het even samen. Vasten is een geheimenis. Als ik op Yeshua, Jezus, wil lijken, dan is het gewoon verstandig om dezelfde dingen te doen die hij deed. Ik wil me niet verheffen boven hem. Dus als hij het nodig heeft om te vasten, wil ik het ook doen. Doing Bible things in Bible ways. Dus de Bijbelse dingen ook op de Bijbelse manier doen. En dan is vasten dus de vorm van niet eten. Vasten van social media is altijd een goed idee. Maar als dat de Bijbelse manier van vasten was, dan zouden Jezus en zijn discipelen 24/7 aan het vasten zijn. Het is geen hongerstaking, maar een verlangen naar intimiteit met je schepper. Dat is wat het vasten doet. Het brengt je dichter bij hem. De schrift. Dus waarom, samengevat, waarom zou je doen? De schrift leert het ons. Yeshua leeft het ons voor. Wat ik al zei, hij ging vol van de Heilige Geest de woestijn in en kwam vol van de kracht van de Heilige Geest er weer uit. En we moeten ons terugtrekken in onze binnenkamers, in het verborgene. Maar God ziet ons hart aan in het verborgene en hij zal ons in het openbaar vergelden. En God reageert op vasten. In Jesaja lazen we dat vasten de boeien van goddeloosheid losmaakt. Het banden van jukken ontbindt, dus losmaakt, breekt. Dat het onderdrukte vrij laat gaan en dat het elk juk breekt. Dat is wat de schrift ons leert. Als gemeente willen wij een reine bruid zijn, gericht op onze bruidegom. In afwachting op onze bruiloft. Dus als een bruid veel tijd steekt in de voorbereiding van de mooiste jurk, het mooiste kapsel, wil ik mijn tijd steken in zo mooi en rein en puur en heilig mogelijk zijn voor mijn bruidegom. Want die bruiloft die gaat er komen. En we willen ons oefenen en trainen, zodat we geestelijk klaar zijn voor de tijd zwaarder wordt. He, dat, kijk maar om je heen. De duisternis rukt op. Want hij weet ook dat de tijd zijn einde nadert. En voor die tijd wil ik ook geestelijk klaar zijn. En daar is vast ook een goed hulpmiddel voor. Als kernteam willen wij de gemeente oproepen om 3 dagen met elkaar te bidden en te vasten. Tijdens de voorbereiding bepaalde de Heer me er wel steeds bij van 6 dagen zal je arbeiden en 7e dag is de rustdag. Dus in overleg heb ik voor 6 dagen gebedspunten gemaakt. Dus het wordt een gebedsreis sowieso van 6 dagen. En dan sluiten we op de Shabbat met elkaar af. En vasten, de oproep is voor 3 dagen. Maar ga erover in gesprek met de Heer. Misschien legt de Heer wel op jouw hart om een 6 dagen te doen. En misschien is 3 dagen een veel te grote stap, omdat je er nog nooit mee bezig bent geweest. Hou het dan bij 1 dag. Daar moet je echt over in gesprek gaan met de Heer. Dus dat mogen jullie allemaal lekker zelf doen. Even kijken hoor, ik heb nog 1 dia erachteraan. Die het niet doet, oké. Praktisch. Een Bijbelse resultaatse dingen op een Bijbelse manier doen. Vast in de vorm van niet eten en elkaar discipelen. Dus dat is ook Bijbels, dat je elkaar een beetje erbij houdt. En dat is nog 1 dingetje wat in mijn gedachten schiet. Ja, de rest, als je de rest wil weten, praktisch. Dit blaadje ligt bij de uitgangen. Dus we starten vol, de rest staat hierop. Maar wat ik nog eventjes wilde zeggen over het stukje God, spreken niet over, zoek dat stukje. Ik heb zelf de fout gemaakt om er helemaal met niemand over te praten. En daardoor heb ik vasten dus heel lang in mijn eentje gedaan en lopen struggelen. Dat is ook niet de bedoeling. Elkaar discipelen is elkaar daarin leren. Inmiddels heb ik veel ervaring, dus ik weet waar je lichaam tegenaan gaat lopen. Daar heb ik zelf al heel veel dingen in meegemaakt. Maar ook vanuit de Bijbel en zo. Dus je mag elkaar gerust opzoeken, want God ziet je hart aan. Waarom zoek je die ander op? Waarom praat je erover met die ander? Om samen te leren? Of praat je erover om jezelf op een podium te zetten? Dan ben je niet goed bezig. Dus. En voor de mensen die niet in onze gemeente zitten, maar die wel mee zouden willen doen met vasten. Ik heb een QR-code waarop je de dingen die ik doorstuur, die algemeen zijn, die kan je daar ook op ontvangen, zodat je toch een stukje gecoacht wordt daarin. Dus, dat was voor nu mijn onderwijs erover. Dus als er nog vragen zijn qua tijd, ik wil ook niet al te laat afronden, zodat we lekker op tijd kunnen eten. Ja, ik weet alleen niet waar ik de microfoon
op ga. Nee, ik heb hem mooi.
Jij hebt er even.
Zijn er veel vragen, want we hebben natuurlijk een lange dag nog.
Ja.
Wie hoeveel staken er hand op? Jij? Ja.
Deden in de tijd van de Bijbel en doen kinderen ook mee? Of vanaf welke leeftijd?
Dat is echt een goede vraag. Kinderen in de groei zouden niet moeten vasten. Maar je kan er wel als gezin over hebben van gewoon uitleggen van hey, dit hoort bij het leven van de christen. Ze zien het aan jullie. Het is een voorbeeld wat je voorleeft. Maar ook van, wat zouden jullie dan kunnen doen als stoppen met eten voor jullie nog niet goed is? Want je hebt je voedingsstoffen nodig. Wat zou jij dan voorstellen? Dus misschien komen zij wel met van, dan ga ik een week geen televisie kijken of zo. Dan in elk geval ben je bezig met het leerproces. Het moet uit hunzelf komen. Dus je kan het ook niet dat als ouders opleggen. En als ze niet mee willen doen, is het ook oké.
Mijn vraag is, maar dat staat misschien op het papier, hebben we een gezamenlijk doel zoals je net voorlas bij Esra?
Ja, klopt. Staat op het papier. Ja. Ja.
Nog één.
Kan ik er iets over zeggen? Ja, maar ik zal het doel ook gewoon eventjes voorlezen. Het gezamenlijke doel is, we zoeken naar Gods visie en leiding voor ons als gemeente. Wij willen echt een gemeente zijn die God volgt en zijn plannen. En het is hoogmoed om te denken dat wij als kernteam dat wel eventjes weten. Dus wij willen graag als gemeente God daarin zoeken. Van wat heeft u te zeggen tot ons? En wij verwachten dus ook dat God door en tot verschillende mensen zal spreken. En dat je de ideeën, de gedachtes, dat opgeschreven wordt en dat jullie dat. Het staat dus inderdaad op dit formulier even netjes uitgeschreven van hoe en wat.
Nog 1 vraag misschien? Niet? Nee. aanvulling.
Je noemde van, voor misschien is niet voor iedereen niet eten weggelegd, zeg maar. Ik heb een vriendin die inderdaad in het verleden heeft gestreden met anorexia. Dus voor haar is het ook echt vasten, is van de kracht bij jezelf zoeken. En die vertelde mij op een gegeven moment van, ja, ik heb wel meegedaan met vasten. Maar niet door niet te eten, maar door al het lekkers te laten staan. Dus gewoon echt brood en water, geen koffie. En op die manier gevast. Dus ja. Nou ja, misschien voor iemand...
Ja, dat is een mooie aanvulling. Ja. En als alleenstaande ouder is het soms ook een uitdaging als je vast en je staat wel lekker met je neus boven de pannen. En soms geeft het ook gedoe in je gezin. En ook daarin moet je in wijsheid mee omgaan. De laatste keer, in mijn gezin werkt het nu het beste als ik het avondeten wel meedoe. Want anders dan heb ik een puberdochter die in een hongerstaking gaat. Die doet het wel om af te vallen. Dus je moet daar altijd in wijsheid en in gesprek met de Heer over gaan. Overigens doe ik de komende keer met de gemeente wel echt volledig mee. Want daar heb ik het al met mijn gezin over gehad. Dus ja.
Nou, Geke, dankjewel.